Goedenavond, geliefde. Vanavond kijken we uit naar wat de Heer wil doen in ons leven. En hoe Hij door het woord heen werkt. Zullen we zijn zegen daarover vragen. Lieve Vader in de hemel, wat toch een voorrecht dat we mogen weten dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. We danken U dat we in die zaligheid mogen leven, want Hij is daarin mee bezig om ons zo te maken, net als te vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus. We danken U voor de Heilige Geest die gekomen is daarvoor. En bidden dan zo, Heer, dat Gij zo die uitwerkingen geeft en in ieder van de levens die hier ook naar willen luisteren. En dat het een tijd mag zijn van opbouwing en versterking. En dat we ook mogen zien, Heer, dat er een groeien is in genade en kennis van de Heer Jezus Christus, een geloven dat Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Zo dragen we deze tijd aan U op en bidden zo voor Uw leiding daarin en danken U daarvoor in Jezus naam. Amen. Ik vraag u om uw Bijbel te openen bij 2 Petrus. 2 Petrus, en ik wil u eerst daar een vers lezen en dan gaan we verder. En in 2 Petrus, het eerste hoofdstuk, wil ik u lezen het vijfde vers. Het vijfde vers. En gij, tot hetzelfde, ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij uw deugd kennis en zo verder. Maar het gaat hier eerst om het geloof. Daar begint het. Voegt bij uw geloof. Dan moet dat geloof, dat moet werkelijk zo staan dat het ook kan groeien. En dan ga ik naar het derde hoofdstuk. Daar hebben we vorige keer ook gekeken. En de belofte van God. En dan lees ik daar de laatste twee versen van dat derde hoofdstuk. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Dus de vastigheid van het geloof. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Gaan we eerst terug naar een klein beetje, en dat is Hebreeën. Dit zijn bekende teksten, het vierde hoofdstuk. Over het algemeen zou ik zeggen, die zijn bekende versen. Maar een van de dingen die we graag willen laten zien deze avond is dat hoewel dingen bekend zijn, wat onze gedachtegang aangaat, zijn ze ook bekend in ons geestelijk leven. En daar hebben we het dus vanavond wel over. Dus in het 12e vers van Hebreeën 4 lezen we deze woorden. Want het woord Gods is levend. Vooral eerst levend. En krachtig. En scherper snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel. En van de geest. En van de samenvoegsel. En van het merg. En is een oordeler der gedachten en de overleggingen des harten. Even die gedachten meenemen. Dus het woord van God is levend. Laten we daar eerst even bekijken. Hoe levend dat het werkelijk is. Leven, het levende woord van God. En dan gaan we gewoon helemaal terug naar het begin van de Bijbel. Hoofdstuk 1 van Genesis. En dan komen we deze woorden tegen. Of zinnen. Maar in ieder geval, het gaat me vooral om deze uitspraak van God in het derde vers. Dan lezen we, God zeide. En dat zien we verschillende keren in dit hoofdstuk. Natuurlijk krijgen we dat meer plaatsen dan in dit hoofdstuk. Maar hier eventjes direct, want het begin is natuurlijk, dit is de fundering als het ware van het geheel. God die spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Dat lezen we ook in de psalmen. En hier zo dus, God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. En dan lees je verder in vers 6. God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren En dat maakt een scheiding tussen wateren en wateren. En dus dat maakte God daar. In vers 9 hebben we dat weer. God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. Nou, ik krijg dus iedere keer het God zeide en dan het was al zo. Hier gaat hij ook nog verder in vers 11. En God zeide dat de aarde uitschiette, grasscheutjes en zoal. En het was al zo. Nou, je ziet dus de bijzondere kracht van het woord van God. En tegelijkertijd, wanneer we lezen, het woord van God is levend, dan hebben we dat gelezen en we nemen dat eigenlijk ook nog wel een beetje aan. Maar de werkelijkheid van de volheid van de kracht van de Heilige Geest hierin, dat gaat een beetje langs ons heen. Nu zijn we in het laatste vers van 2 Petrus gekomen. En er staat er dat we groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Groeien. Dus dat wordt wel iets heel bijzonders natuurlijk. Want dat betekent wel dat als we het over genade gaat, dan is dat ook wel iets dat we al of niet aannemen. Het is natuurlijk mooi om deze dingen te weten. Maar dat op zichzelf brengt ons geen zaligheid. Het gaat erover, is dat ook mijn deel? Is dat iets dat werkelijk bij mij hoort, zou ik zeggen? Is het iets van mij? Is het ook zo dat ik van die genade ben? Dat ik werkelijk een kind van de levende God ben? Dat ik nu mag groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En dat is niet zomaar een versje in de Bijbel lezen. Daar gaat het een beetje verder. En die moeilijkheid die komt soms. En die komen we ook tegen. Dat je ziet mensen die vinden het in het begin wel mooi. Om zo wat te leren en te onderwijzen. Maar dan komen er wat moeilijkheden. En dan kijken we een andere kant op. Bijvoorbeeld, is God er ook bij wanneer het moeilijk is? En hoe gaat dat groeien eigenlijk? Is dan iets heel anders? Veronderstel dat u bent hier dus op deze aarde, u bent geboren. Hoe gaat u groeien? Nou, u gaat groeien als u eet. En dat heeft dat te maken met groeien. Dus wanneer we jong zijn. Maar wanneer we ouder zijn, zijn we nog steeds aan het eten. En waar is dat eten dan voor? Dat is voor onderhoud. Dus we eten ook voor ons onderhoud. En we eten als we hard moeten werken, want dan hebben we energie nodig. Maar tegelijkertijd eten we ook als we niet werken. En dat is gewoon voor onderhoud. Dagelijks onderhoud. Dan is het een extra om te gaan werken. Dan heb je wat meer nodig. Ik weet nu zijn een hoop van de werkzaamheden. Die zijn niet zozeer in de kracht van het lichaam. Die verwachten niet dezelfde krachten. Maar het neemt wel evenveel energie. En als we dan er niet aan denken om te eten. Dan gaat het een of andere kosten. Nu even over dat eten. Veronderstel, ik heb dus in mijn leven heb ik geboerd. En dat was mooi. Maar veronderstel, ik heb 's morgens mijn koeien gemolken. En ik zeg, nu heb ik geen zin meer om te gaan hooien. Ik heb er geen kracht meer voor. Ja, dat gaat natuurlijk niet, want dan kun je niet verder. Je moet dus in het leven verder kunnen. En daar houdt het meestal op in het geestelijke leven. Nou, om mee te beginnen, waarom zou God dat nou ingesteld hebben? Dat toen de mensen manna op moesten halen in de woestijn om te eten, wanneer moesten ze dat doen? 'S morgens vroeg. Niet 's avonds laat, want er was er niks meer. Niet halverwege de morgen, want er was er niks meer. Ik hoor mensen wel eens zeggen, ja, ik ben geen morgenmens. Ja, dat kan wel zijn. Maar als u geen manna ophaalt 's morgens, met andere woorden, als u niet in het woord bent geweest in de morgen, hoe weinig of hoe kort of hoe krachtig dat mag zijn, maar als u er geen aandacht voor hebt, dan zal u toch een zwak leven hebben. Het leven komt uit het woord van God. De kracht komt uit het woord van God. Zo hebben we net gelezen wat God deed, wat er gebeurde als hij sprak. En nu is het zo, als ik dus de Bijbel lees, dan is er kracht. De kracht komt beslist niet uit de lucht vallen. Die komt niet naar je toe wandelen. Nee, er is hier een kracht in het woord. En als we dat willen zien, dan moeten we wel gevuld zijn met dat woord. Een aantal jaren geleden, ik zal u een voorbeeld geven, het is een beetje een scherp voorbeeld, maar het is er wel één. Een aantal jaren geleden sprak ik met een evangelist en die zegt, als ik klaar ben met preken, dan ben ik gewoon leeg. Ja, ik stond echt met mijn ogen wijd open. Want ik zou zeggen, als ik klaar ben met preken, waar is de volgende? Leeg, dat kan niet. Dan heb je niet genoeg gegeten. Ik heb altijd door kunnen werken. Als je eet, kun je verder gaan. Doe je dat niet, ja, dan stopt het. Dus wat het woord van God aangaat, de kracht ervan is zo reëel, dat we door kunnen gaan met het weergeven van het woord. De kracht van het woord van God en de kracht van de Heilige Geest is zo groot, dat dat altijd moet door kunnen gaan, ook in ons leven. Ja, er zijn wel tijden misschien dat je zegt, ja, nu heb ik het even echt zo moeilijk. Ja, dat kan. En wat gebeurt er dan? Ah, waar gaan we dan kijken? Kijken we dan naar links of naar rechts? Of kijken we naar boven? En zien, daar is het. Nou, even verder. In dezezelfde context. Wat doet God als we bijvoorbeeld, u moet ook dagelijks, geregeld, toch beslissingen maken. Hoe maakt u beslissingen? Zoals het beste lijkt? Zoals het logisch lijkt? Of krijgt u ook hoe God het wil? Of is er dat niet bij? Kent u dat niet in uw leven? Is er geen leiding van God in uw leven? De Heer is mijn herder. En ik ben al een hele tijd bezig dat ik eigenlijk niet toch eventjes stil moet staan bij dat kleine woordje. Mij ontbreekt niets. Niets. Er zijn natuurlijk een hoop dingen die ik zou kunnen opnoemen en zeggen, ja, maar ik denk dat ik dit nodig heb en dat nodig heb en God herinnert me eraan. Nee, mij ontbreekt niets. Ik hoef alleen maar die herder te volgen. Kennen we iets van dat volgen? Zonder vragen. De zekerheid van hij zorgt. God die heeft een plan. God die heeft een plan. En God heeft een plan voor uw leven. Wilt u dat plan? Wilt u er verder mee? Of zegt u, ja, ik wil het wel horen, maar daar laat ik het bij. Dan heeft het hele horen ook geen zin natuurlijk. Er zijn een hoop dingen die mensen niet realiseren dat het geen zin heeft als je toch niet verder wil met de Heer. Als je met de Heer wil wandelen, dan mag ik u wel zeggen, soms zeggen mensen wel eens, dan kost het. Nou, ik zou het liever anders formuleren. En dan zou ik willen zeggen, het lijkt dat het wat kost. Maar het kost niet. Het brengt juist veel op. Het geeft zegen. Het geeft leiding. In deze wereld, als we geen leiding hebben van de Heilige Geest, als de herder niet voorop gaat, waar gaat u dan naartoe? Dan bent u dwalende, een van de dwalende schaapjes. Heel triest, want die weten hun weg niet. En ze zijn de prooi van velen die rondlopen en die willen verslinden. Het is heel belangrijk dat we die overgave hebben aan die herder en zien, u leidt mij. Nou, is het vaak zo dat het wat moeilijk is om te zien, Ja, maar hoe leidt die Heere? Ja, dat is heel mooi eigenlijk. Want hij vraagt wel het een en ander. En dat is, we zullen een voorbeeld nemen. Dus u hebt plannen, u wil dit en dat regelen. U wil misschien in uw zaak of hoe dan ook, in uw werk. En nu ga ik dit en dat begin doen. En dat is allemaal geregeld. Netjes, prima. Maar wat wil de Heer? Ik denk dat er het meest gedachte zou zijn, wat God wil, is dat dit zal God wel, want dit lijkt mij mooi, dus dit zou wel goed zijn. En anders, hier is toch een logische oplossing. Zo die zal het wel moeten zijn. Maar als ik dan door de Bijbel heen ga, dan vind ik iets heel anders. Ik vind iets heel bijzonders eigenlijk. Veronderstel, laten we ons gaan naar bijvoorbeeld naar de Exodus. Dan heb je in het 12e hoofdstuk dat ze komen, God die wil ze uit Egypte brengen. Nou, dat kan. Dat kan, God is bij machten. Maar hoe gaat hij dat doen? Nou, in plaats van een beetje andere route te nemen, dan komen ze rond die zee heen. Nee, het is een vlak voor die zee staan. Nou, mag ik het even eerbiedig zeggen? Dat was toch niet slim? Want daar staan ze. Hoe moeten ze verder? Nou, je hoort ze al roepen. Daarachter komen de Egyptenaren eraan en daarvoor heb je de zee. Wat ga je hiermee doen? Eén triest deel, dat wil ik u toch even meegeven. Want ik denk dat dat zelfs de gedachte is van vele mensen. Er kwam een jongetje en die was naar de zondagschool geweest. Die komt thuis. En zijn moeder zegt tegen hem, zoon, wat heb je geleerd in de zondagschool? Wel, hij zegt, die Israëlieten die stonden allemaal voor die Rode Zee. En toen hebben ze een brug geslagen. Dat nam nogal heel wat tijd. En ze hebben eerst palen moeten zetten. En toen hebben ze met helikopters hebben ze delen van de brug, zal ik maar laten vallen. En zo al. En had een heel verhaal erover. De moeder zei, is dat nou werkelijk zo? Heeft ze dat werkelijk zo verteld? Nee, zegt hij, zo heeft ze het niet verteld. Maar als ik zou vertellen wat zij verteld heeft, dan zou ik er helemaal niks van geloven. Nou, dat is ongeveer het geloof van de mens in God. Dan zou ik er helemaal niks van geloven. Dus dat God je niet de logische weg laat lopen. En niet de plaats laat lopen waar je denkt. Nee, je komt ineens voor de Rode Zee te staan. Waarom is dat toch? Wel, dat is eigenlijk heel duidelijk. Nu kun je zien hoe God je door die Rode Zee laat gaan. Hier ga je leren hoe God alles in zijn hand heeft. Hoe God werkelijk bij macht is. Dat wanneer er staat en hij zeide, er zij licht, er was licht. Dat hebben we allemaal wel aangenomen dat dat zo is. Maar niet voor ons leven. Zie, dat is wel goed. Dat is allemaal wel waar. Dat is wel de schepping. En nu komen de dwazen aan, maar 400 miljoen jaren was het zus en zo. Ja, daar hebben we natuurlijk helemaal geen boodschap aan. Maar God zeide. En de kracht van het woord. We hebben er in Hebreeën 4, lezen we dat. Het levende woord van God. En dat leeft in zo'n aard. Dat wanneer ik daar 's morgens inga, dat het leven geeft. Dat het mij leven geeft. En als u dat doet, dan geeft het u leven. Niet om zomaar een tekst op te kunnen zeggen, maar om uw leven te doen geven. En als we dat dan meer lezen, is dat we mogen groeien in kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Dat we mogen groeien in geloof. Want dat is nodig. Dat groeien. Het valt me op dat helemaal aan het eind van deze twee brieven. Dat tenslotte komt. En dat je mag groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Ja. Maar waarom schrijf je dat aan het eind? Waarom schrijf je het niet aan het begin? Nee, ik ga je eerst wat onderwijzen, zegt hij. En dan al die dingen die ik je onderwezen heb. daar ga je in groeien. Wil je er werkelijk in groeien, wil je er werkelijk in verder, is het werkelijk iets dat je opbouwt? Of is het alleen maar voor kennis? Er zijn ook mensen die zijn heel veel gebaat bij kennis. Maar die kennis, die op zichzelf doet niks als je niet gelooft. Als je niet zegt, dat is voor mij. Nou, dat is de bedoeling van het verhaal. Dat is de bedoeling van het woord van God. Dat is het leven van het woord van God. Dat zo tot ons komt. Dat God zegt, hij zegt iets en het is zo. Er zijn geen maren. We zeggen niet, het zou kunnen zijn. Het is zo. En dat is iedere keer het geval. En dus God die laat ons soms tot de moeilijkheden komen. Die we absoluut niet zelf kunnen oplossen. En dan zegt hij, zal ik het nu laten zien? Of zullen we nog eventjes wachten? We leren veel van wachten. Niemand wil graag wachten. U niet, ik niet. Dat is niet onze eigenschap. Maar het is wel heel leerzaam, dat wachten. Dat wacht. En God die gaat een heel andere weg dan wij zelf zouden gaan. Wij zouden die weg niet genomen hebben naar de Rode Zee, om even bij dat voorbeeld te leven. Die zouden we niet genomen hebben. Denk even aan de dag dat Samuel naar David zijn familie moest. God zegt, gaat er iemand salven die koning wordt. Nou, de eerste komt eraan, een man als een boom. Nou ja, dat zal hem zijn. Maar ze gaan alles even voorbij en er gebeurt niks. Hoe kan dat nou? Er moet nog iemand zijn. Ja, de jongste die is in het veld. Die hebben geen eens ermee lastig gevallen dat die komen moet. Die is nog bij die schapen. Wel, we kunnen niet verder dat die er is. Zie, God die gaat altijd die laat zien. Hé, we moeten nog een stapje verder. En kun je erop vertrouwen? Alleen was Samuel bang genoeg, want hij dacht, Saul weet dat ik hier naartoe ga en ik ga hier een koning zalven, dan wordt het alleen voor wat. Zie, er zijn zo'n hoop dingen die in onze achtergrond zo zitten, die zitten zo in ons achterhoofd als het ware. Geliefde, je kunt een vol hoofd hebben, maar een leeg hart hebben, dat schiet niet veel op. En zo zie je hoe God hetgene doet dat voor ons helemaal niet logisch is. Dat hij hetgene doet dat helemaal anders is. En dat we nu mogen geloven dat wat God zegt juist is. En dat wat God zegt, hij gaat doen. En dat God zegt, volmaakt is. En dat we zo mogen vertrouwen op die levende God. Daar is de Heer Jezus voor gekomen om ons daar als die herder in te leiden. God heeft een weg. De Heer Jezus is de weg. God heeft een leven. De Heer Jezus is het leven. God heeft de waarheid. De Heer Jezus is de waarheid. Zie, alles is in hem. En zo wanneer we hem kennen en groeien in zijn genade en kennis. Ja, dat is het groeien van het leven in het geloof. Dus iedere keer een opbouwen. Maar het is wel belangrijk dat we als we de Bijbel open doen zeggen, ik geloof. Gewoon uw Bijbel open doen, ik geloof. Waar die open slaat maakt niet uit. Ik geloof. Of ik het begrijp of niet, maakt niet uit. Ik geloof. Daar hangt alles van af in relatie tot het verder kunnen groeien. In genade kennis. Je kunt van alles weten. En misschien wel meer dan iemand anders. Maar als u niet gelooft en zegt, dit is mijn Heer en dit is mijn God. Ja, dan komt u geen stap verder. Dan kunt het wel lijken dat u heel wat weet. Ik heb bij mensen gelezen die heel wat weten. Maar dat betekent niet dat ze heel wat geloofden. Nu, dat is juist de bedoeling. Dat we het geloven. Dat we het aannemen. Dat we zien dat Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Heel eenvoudig. Het is heel eenvoudig. Het gaat niet weg van de eenvoud die er is in Christus. Maar het is wel zo dat wij zijn vaak aan het berekenen hoe het wel en hoe het niet kan. In de wil van de Heer zullen wij nog een keer gaan verhuizen binnenkort. Waar naartoe? Geen idee. Geen idee. Maar weet u wat zo mooi is? De Heer weet het. Hij heeft de plaats gereid. Hij is een plaats aan het bereiden, ook in de hemel. En zou die dan hier geen plekje hebben? Zo, dat zou toch wel tegenvallen. Ja, waar het is. Ja, dat is interessant. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, mag u gerust weten. Soms denk ik ook wel eens, dit zou handig zijn, of dat zou handig zijn. Dat kan ook. Maar één ding weet ik, heel zeker, dat Hij heeft het beste. Hij heeft wat ik zelf niet kan bedenken. Zie, ik kan wel heel wat dingen bedenken. Maar ik kan niet bedenken wat er daarna is. Wat er hierna gebeurt. Daar weet ik allemaal niks van. Ik weet niet wat er 5 minuten van nu gebeurt. Dat weet u ook niet. Maar dat heeft de Heere allemaal in zijn hand. Is dat niet het rustpunt van je hart? Als je weet, Hij heeft alles in zijn hand. Nou, daar gaat het dus over. Hij heeft alles in zijn hand. Dus kan ik Hem vertrouwen? Ja, zo wordt dat dan makkelijk gezegd. Hè? Ja, nou, dat betekent dus je vertrouwt Hem helemaal niet. Vertrouwt Hem, wilt u Hem werkelijk vertrouwen? Wilt u, mag ik het zo zeggen, wilt u Hem leren vertrouwen? Dan krijgt u wat beproevingen. Dat vertelt ook Petrus. En dan zegt hij ook daar, er is een heel nummer van dingen die er gaan gebeuren, hè, beproevingen, en net als dat goud beproefd wordt, dat wordt het even warm. Daar zijn we niet helemaal op berekend. Ik zeg niet eens dat we het graag hebben. Maar die God is zo liefdevol. Zo liefdevol. Die heeft zijn zoon gegeven. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven om u en mij te doen leven. Niet zomaar. Niet zomaar existing. Nee, leven. Leven tot zijn eer. Verwachten dat Hij iedere stap van de weg erbij is en ons zal leiden. Vasthouden. Verzorgen. Ah, ja, ik mag wel zeggen dat we over de jaren, over de laatste 50 jaar, hebben verschillende keren gezien. En we zeggen, en hoe nu? Ja. Ja, en dan zie je hoe de Heer de weg is. Niet een weg heeft, maar de weg is. En dat is hetgene dat we hier leren, dat groeien in genade en kennis van Hem. Niet meer kennis krijgen, maar iemand leren kennen. Het is eind van de maand, het is 62 jaar dat ik iemand leer kennen. Ik ben nog bezig. Ik heb het nog niet helemaal in de hand. Nee, er komt nog meer bij. Ik ben nu 50 jaar bezig, 51 jaar deze maand. Bezig om de Heer Jezus te leren kennen. Het is net een pril begin. Een pril begin. Maar het is wel vol met bijzonderheden. Met lieflijkheden. Met, ja, soms ook wel spannende tijden. Waarom? De Heer Jezus heeft altijd weer iets nieuws. En die laat dat schaapje soms net even zijn eigen weg gaan. En dan komt hij toch er weer achteraan. En zie, je groeit in de zekerheid van wie hij is. Ik denk dat de mensen gewoon gewend zijn om ja, wat Bijbel te lezen en zo al. En dus je weet iets van de Bijbel af. En je kunt zeggen dat je hem gelezen hebt en zo al. Misschien lees je, zeg je zelfs dat je hem... ik zal u even meedelen. Wij lazen de Bijbel 3 keer op een dag, 's morgens, 's middags, 's avonds. En we gingen altijd naar kerk. Maar er zat geen leven in. Zie, het was niet een levende belevenis. En dat is anders. Dat is heel anders. Dat is de kracht van het leven. Dat is dus groeien in genade en kennis. En daar heeft Petrus het over. En dat is wel mooi dat hij dat schrijft. En hij schrijft dat tegen het eind van zijn leven. En dat is heel mooi. Want die heeft wel die ervaring. Die is zo dicht bij de Heer Jezus gewandeld. Maar niet dichterbij dan ik. Ik kan net zo dicht bij de Heer Jezus zijn als hij. Hij was dat misschien lichamelijk. Omdat ze samen wandelden. Maar toen de Heer Jezus naar huis gegaan is. Toen was dat ook zo niet meer. Dus dan leeft hij in de kracht van de Heilige Geest. En dat is zo mooi hoe gaan dat even lezen. Is heel bekend natuurlijk in andere handelingen. Een stukje daar lezen, handelingen 4e hoofdstuk. En hoe God werkt eigenlijk. Hoe God werkt. God die heeft bepaalde werkingen. En die zijn heel mooi, heel bijzonder. Wij zouden zo niet werken. In het 3e hoofdstuk krijg je een verhaal over die man die genezen is. En dan komt de naslag. Je zou zeggen, nou zit ineens iedereen zit vol spanning ernaar te kijken. En ze hebben het nog allemaal gezien dat het zo is. Nee, wanneer er iets gebeurt in relatie tot het werk van God. In relatie tot de werking van de geest van God. Dat het doorgaat in harten en levens. Dan krijg je een tegenstander. Die is altijd in de buurt. Die probeert altijd de zaak in de war te steken. En zo al. En hier gaan we nog even kijken. Dus we gaan van vers 1 lezen in hoofdstuk 4. En terwijl ze tot het volk spraken, kwamen erover en tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën zeer ontevreden zijnde. Zie, dit zijn de godsdienstige mensen, die zijn ontevreden, omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Ik kan me zo goed herinneren dat ik kwam, eigenlijk ging bij iemand, daar ging ik geregeld mijn auto vol tanken. En vertel ik over de Heer Jezus. En die werd wel zo boos op me. En dat het bijzondere ervan was, niet zozeer dat hij boos op me werd aangaande de Heer Jezus, maar dat hij een godsdienstige man was. Jij met je goedkope Jezus. Nou, ik denk voor degene die me lang genoeg gehoord hebben, dat ik geen goedkope Jezus. Ik heb een gekruisigde Heer Jezus verkondigd, maar nooit een goedkope Heer Jezus. En wie dat zegt, die heeft er helemaal niets van begrepen. Maar zo aangevallen, dat eigenlijk wilde hij ineens nog iets in mijn tank doen. Zoveel had ik nog niet eens gezegd. Maar zo is de godsdienstige mens. Dat vinden we ook moeilijk. Want we denken, die zullen het toch wel weten. En dat is juist het geval van niet. Want die hebben wel een godsdienst, maar ze hebben niet de relatie met een levende God door de persoon van Christus, de Zoon van God. Die kennen ze niet. Ze kennen niet de Heer Jezus Christus die naar het kruis gegaan is. Die voor alle zonden betaald heeft. Nee, die wordt niet gekend. Dat komt er dichtbij. Zie, wanneer je die persoonlijk gaat kennen. Want dan is er een verwachting van een leven dat veranderd wordt. Niet door jezelf, maar door hem. Zie, het is de bedoeling dat hij ons leven verandert. Het is de bedoeling dat hij ons leven leidt. En dit is een werk door de Heilige Geest dat een hele vernieuwing geeft. Geliefde, die vernieuwing. Die doet pijn. Die doet pijn. Want dat gooit al dat oude uit de weg. Dat oude, dat deugt niet. Maakt niet uit wat het geweest is. Maar dat oude leven, dat moet daar niet meer zijn. De Heer Jezus, die wil de leiding van dat leven hebben. In de kracht van de Heilige Geest. Nou zou je iets moois in kunnen denken dan dat God je leven leidt. Dat is toch het grootste wat je kunt bedenken dat het zou kunnen gebeuren. Nou, de godsdienstige mensen, dat zien we dus hier zo, die hebben er wel moeite mee. En dus die waren ontevreden omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Geweldige boodschap, hè? En ze sloegen de handen aan hen. En zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Dus het is niet zomaar een paar mensen die zeggen, ja, ik geloof dit ook. Nee, dat waren duizenden. Dus dat staat hier duidelijk. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En anders de hoge priesters, dat zijn hier hebben we wel de elite van de religie. En Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als ze hen in het midden gesteld hadden, vragen ze, door wat kracht of door wat naam hebt gelieden dit gedaan? Maar luister, als er nou zulke dingen gebeuren, dan moet je toch wel even nadenken. Dan kunnen we vragen, maar ben je er zelf niet bij betrokken dan? Of hoe zit dat? Waar waren hun? Hebben ze dit niet gezien? Ja, ze hadden dit wel gezien, want dat kan natuurlijk niet als ze dit gemist hadden op die tweede Pinksterdag. Dat de prediking van Petrus en de geweldige gebeurtenis dat duizenden mensen tot de Heer Jezus kwamen. En dat die prediking die deed zeer. En die prediking doet zeer. Want die prediking wijst ons op wat we zijn. Die prediking wijst ons op wat we gedaan hebben. Die prediking die wijst op die verloren staat. En de mens die is zo trots. Die wil het zelf gedaan hebben en zelf een goed leven leiden en zelf laten zien wat hij bij macht is om te doen. En dan wordt hij hier even verteld dat hij er een bende van gemaakt heeft. Wat alleen maar de waarheid is. U hebt er een bende van gemaakt, net als ik er een bende van gemaakt heb. En het lijkt helemaal nergens op en er is er maar één die de hele bende op kan lossen en dat is de Heer Jezus. Dus niemand anders. Er is echt niemand anders waar u ook naartoe gaat, hoe ver dat u ook reist, de hele wereld rond. Maar er is niemand anders dan de Heer Jezus Christus die een leven kan veranderen. Die me een nieuw leven kan geven. Die iets kan geven dat waard is om te leven. En dan te zeggen, hij is mijn zaligmaker. En in die zaligheid te mogen leven. Nou, er is niemand die dat kan. Dat kan ik niet van mezelf, dat kan u niet van uzelf. Het maakt niet uit wie er bij u komt om u komt te helpen of wat ook maar. Ze kunnen je alleen maar verder naar beneden trekken. Maar naar boven trekken? Nee, dat kan alleen maar met de Heer Jezus. Ja, dus hier heb je die mensen. En toen, door wat kracht of door wat naam hebt gelieden dit gedaan? Toen zijn de Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest. Dus hier hebben we de Petrus die de brief schrijft. Tot hen, gij overste des volks, gij ouderlingen van Israël. Alsof wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u alle kennelijk en het ganse volk is zo, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem zeg ik, staat deze voor u gezond. Nou, dit is zo bijzonder, dat nu brengt hij naar voren hier zo de psalm. Deze is de steen van u, die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks gesteld is. Hé, dit is degene daar ze zelf aan onderwezen in het Oude Testament. En dat vertelde aan de mensen, maar ze geloofden het niet. Hebt u uzelf ook gezien in die situatie? U hebt gezeten. U hebt gehoord. Er werd wel gesproken over de Heer Jezus met een andere naam misschien. maar gelooft. Iets waarbij u wist, nu heb ik het leven. Nu heb ik het leven. Hij doet me leven. Er is een heel nieuw leven gekomen. Ah, dat komt hier naar voren. Datzelfde was ook in de psalmen. In psalm 118 wordt er ook geschreven over deze de Heer Jezus, de steen die van de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Nou, daar schrijft Petrus ook weer over. En tegelijkertijd, deze mensen, die nemen dat niet aan. Dus u ziet, die waren wel met het woord bezig, ze lazen uit de schriften, maar ze geloofden niet. Ja, ik weet niet hoe je het kunt missen, want als je begint te lezen, het is natuurlijk heel wijs om bij het begin te beginnen. Als je begint te lezen en je leest het eerste hoofdstuk van Genesis en je ziet er God zeide en het geschiedde en iedere keer weer, dan zeg je toch ja, dit is geen toeval, dit is niet zomaar zeggen, dit is echt de waarheid. En dan lees je daar verder, net als we gelezen hebben in Hebreeën, het levende woord van God. Het spreekt. Het dringt door tot uw hart. Het wil uw hart en het wil dat vernieuwen. Oh, het wil een vertrouwen wekken. En doen groeien in dat vertrouwen dat u de Heer Jezus lief hebt. Hij zorgt. Kunnen we hem vertrouwen? Durft u hem te vertrouwen? Ja. Ja. Ik weet niet over de jaren hoeveel mensen ik heb gezien die enthousiast eerst de prediking volgen, het onderwijs volgen en daarna een poosje. Ja. Ja, het is toch niet. Ja, ja. Ik moet. Nee, je moet niks. Je moet alleen maar vertrouwen, alleen maar rusten, alleen maar zien dat Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Zie, de meeste mensen zijn bezig om een christen leven te proberen te leiden. En dat werkt niet. Misschien lijkt dat even goed te gaan, misschien zelfs voor een jaar, misschien voor een paar jaar. En dan loop je, ik zou zeggen, dan loop je toch tegen de lamp. Want hij is het licht. Een lamp. Een licht op mijn pad. Ja. En hij is dat licht. Dan zeg je. Oh, ik dacht dat ik het had. Maar nu kom ik de Heer Jezus toch echt tegen. Nu moet ik toch een beslissing maken. Wil ik hem zo volgen? Of ga ik op de oude voet verder? Mijn godsdienstig leventje. Ik dacht dat ik een nieuw leven had. Hebt u een waarlijk nieuw leven? Is dat overgegeven aan de Heer Jezus? Daar gaat het helemaal om. Als dat zo is, geweldig. Heel geweldig. Want hoe gaat dat leven dan verder? Wel, zie, dan kunt u helemaal op hem vertrouwen. Rusten in een volbracht werk. Is er iets mooiers dan rusten? Ik bedoel, hij zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En dus, als er nou één ding is waar je heel vermoeid van wordt, is dat godsdienstige leven. Want je bent altijd bezig met proberen te doen en het lukt niet. Je komt er niet verder mee. Daar is echt geen groeien in. Nee, het groeien is in genade en kennis van een persoon. Van hem die het leven is. Daar kun je in groeien. Dat geeft hij zelf aan. Maar niet in het beter proberen te doen. Misschien denken dat we wijzer worden op de duur. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet wijzer. Nee. Ik ben maar een dom schaapje dat een herder mag volgen. Dat is alles. Ik weet wel, dat is het belangrijkste. En dat ik niet mijn eigen weg ga. Want dat is een dwaalweg. En die is zo makkelijk gaan we die. Nee, het gaat erom die herder. En moet ik wel even erbij vertellen. Dat die herder is zo liefdevol. Zo genadig. Als wij iemand hebben die een paar keer verkeerd gegaan, zeggen ze, nou, dat is geen kruid tegen gewassen. Wat kun je er nou mee doen? Je kunt er toch niks mee doen. Oh, we kunnen wel een beetje langmoediger zijn. Ja. Die Jezus heeft dat niet. Die komt en die blijft zo dat schaapje roepen tot zijn zij. Soms moet hij wel eens hard optreden. En dan heeft hij wel eens een pootje gebroken. Maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. En dat schaapje gaat nooit meer bij hem weg. Zo mooi hoe die lieve herder altijd maar zorgt daarvoor. Nou, als je deze herder leert kennen, dan is daar dus in hem is een groeien. Het vertrouwen in hem. Het geloven in hem. Ik weet dat wat hij zegt is waar. Gewoon waar. God zeide en er was. God hoeft het te spreken. Hij spreekt en het is er. Er is echt nergens enig gebrek voor u. Nee. God heeft alles voor u weggelegd. U hoeft nergens mee te zitten. Alleen maar overgeven aan hem. En wat een rust dat is. Om je eigen leven aan hem over te geven. En dat is nu het groeien in genade en kennis van de Heer Jezus. En dat is hetgene waar Petrus hier echt die nadruk op legt. Misschien ziet u dat niet zo. Maar hij zegt ook in de laatste van de tijden dan gaan we dit en dat een kind krijgen. Maar, hoewel die dingen gaan gebeuren, groeien in genade en kennis. Die genade, die is zo oneindig, groot. Hij heeft het over menigerlei genade. Blijkbaar komt de genade van alle kanten. U hebt op alle tijden en in allerlei verschillende omstandigheden hebt u genade nodig. Ik ook. En ik dank God voor de grootheid en de volheid en de liefde en de zorgzaamheid van die genade. Keer op keer zien we dat we die genade nodig hebben. En zonder die genade. Ja. En nou zegt Petrus, groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Van deze persoon. Het is dus zijn genade. Dus ik wil hem leren kennen. En dan zie ik de grootheid van zijn genade. En de dichterbij dat ik mag komen. De meer dat ik ervan mag zien. Hij wil dat we dus heel dicht bij hem komen. Je kunt natuurlijk iemand niet leren kennen op een afstandje. De dichterbij dat je kunt komen. Nou weet ik, soms willen mensen niet dat je dichterbij komt. Dat kan ook gebeuren. Dan leer je ze niet kennen. Niet echt. Maar de Heer Jezus die zegt, kom tot mij. Dus de uitnodiging is daar om te komen. En nu stelt hij zich open, zodat je hem mag kennen. Dus niet weten wie hij is, maar weten hoe hij is. Dat is een heel verschil, hè? Een heel verschil. En zo is de Heer Jezus met die uitnodiging bezig. Kom tot mij. Hoe vaak kom je die uitnodiging? Op verschillende momenten, op verschillende tijden en op verschillende manieren zou ik wel zeggen, geeft de Heer Jezus die uitnodiging van kom tot mij. En verschillende gelegenheden gebruikt hij daarvoor om te laten zien hoe hij uitnodigt een ieder om te komen. Niet zomaar deze en die. Nee, een ieder. Komt alle tot mij. Komt alle. U kunt dus vrijelijk komen, want u komt wel, hoewel alle uitgenodigd zijn, komt u als een persoon. En wordt u ook als een persoon behandeld. Gaat hij met, als een persoon met u om. En ja, zoals ik even aangehaald heb van Mozes en de Rode Zee, u ziet het geval. Dus wij zouden zeggen, nou, had je dan niet beter van tevoren plannen kunnen maken, zodat je wist welke route dat je kon nemen en je niet vast komt te zitten voor een zee dat je niet doorheen kan. Of overheen kan, of hoe dan ook. Dat, ik bedoel, als je met een man of wat bent, goed, dan kun je nog een vlot maken, noem maar op. Maar dit gaat echt niet lukken. En zo zijn er verschillende keren dat we door de Bijbel heen zien dat, ja, wat gaat God hier doen? Neem de tijd bijvoorbeeld van Gideon. Hè? Nou, gaat hij, naar wie gaat hij toe? Naar Gideon, helemaal alleen. Eén die bang weggekropen is. Ja, nou, die gaat hij gebruiken. Hij gebruikt dus hetgene dat voor onze ogen onbruikbaar is. En ik kan alleen maar God danken, want voor de ogen van de mens ben ik een onbruikbaar iets. Maar God die heeft dat wel verkozen zo. En dus dan ben ik blij en dankbaar dat God dat doet. Maar er is maar één hoop. En dat is in de Heer Jezus. In een volbracht werk. En dat is zo mooi dat we kunnen zien dat hij dat gezegd heeft. Het is volbracht. Er hoeft niks meer aan toe te voegen. En daar schrijft Petrus dan ook dat we daarin mogen groeien. Dus er meer en meer verzekerd van zijn. Van de kracht van dit geloof. Zie, het begint bij het geloof. En dat geloof dat wordt ook nog getest. En ja, ik durf toch wel te zeggen dat door de jaren heen hebben we ook wat testingen gehad. Mijn vrouw en ik, en als gezin, en dan krijg je testingen, en dan is het, ja, maar wat ga je nu doen? Dat weet ik niet. Ik weet niet. Ik ben benieuwd wat God wil dat we doen. Ik, voor mezelf, ik zou het echt niet weten. Gisteren niet, vandaag niet. Morgen, misschien vertelt God morgen wat er gaat gebeuren. Maar misschien ook niet. Misschien duurt het nog een week, misschien duurt het nog een maand. Ik heb er geen idee van. Maar ik weet dat de Heer altijd leidt. En dat hij altijd alles in zijn hand heeft. En wat een rust dat mag zijn. Oh ja, er is er wel een die probeert wat onrust te brengen. Die probeert altijd wat onrust te zaaien. Maar daar zijn we niet mee bezig. Die moeten we gewoon aan de Heer Jezus overlaten. Daar moeten we niet mee bezig zijn. Er is een oude man hier en die wil geregeld wel zijn eigen overal mee bemoeien. Maar die heeft niks te zeggen. Groeien in genade. Menigvuldige genade. Genade zo rijk en vrij. Ja, het was natuurlijk mooi dat de wet die kwam door Mozes. Maar genade en waarheid is door de Heer Jezus gekomen. Zie? Want hij is de waarheid. Hij is genade. En zo is hij gekomen. Wat een liefdevolle vriend is hij. Ik las dat in de psalm. Hier wil ik toch graag even met u lezen. Dat is in psalm 84. Psalm 84. En die hele psalm is natuurlijk heel mooi. Ik zeg niet dat ik hem heb. Heel bijzonder. Dit is heel bijzonder. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heer de Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En hier krijgen we een voorbeeld. Een heel eenvoudig voorbeeld, maar wel een heel indringend voorbeeld, zou ik zeggen. We zien ze geregeld rond ons. Zelfs vindt een mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer. Bij het kunstig nest. Bij uw altaar. Bij u mijn koning en mijn God. O, daar verlangt mijn ziel naar dat heilrijk land. Zie, allemaal gegeven, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen uw gestadig geluk. Wat toch een plaats, hè? En wat toch een geweldig iets om zo de Heer te loven en te prijzen. Ja, nou, daar kunnen we alleen maar voor danken. Dus wanneer we dus de psalmen lezen, kunnen we groeien in genade en kennis. Welzalig, welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. Dus niet in eigen kracht, hè, maar wiens sterkte in u is. Ja, en in welke harte gebaande wegen zijn. Als ze door het dal der moerbeestje bomen doorgaan, dat is niet zo makkelijk, zeg ik net. Stellen ze hem tot een fontein. Dat is de fontein des levens, de Heer Jezus. Hij is die fontein. Die vrouw daar die tegenkwam in Johannes 4. En die Samaritaanse vrouw. En, maar ik vind het altijd zo mooi. Hoe denkt u dat die wel is diep? Hoe denkt u dat hij de water eruit krijgt? We weten niet dat hier staat de schepper van hemel en aarde. Hij is degene die u wel gemaakt heeft. En hoe denkt u dat u wel? Oh, en zo is de mens eigenlijk vaak bezig tegen de Heer Jezus. Hoe denkt u dat u gaat oplossen? Dat is geen hoop. Dit kan gewoon niet. Er is niemand die hier aan gaat beginnen. Nee, ja, maar we hebben een heiland. Die groter is, die daarboven staat, die dat allemaal geschapen heeft. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Is dat waar of is het niet waar? Ja, maar dat ik geen antwoord kan horen, hè? Ja, nou, ik hoop wel dat u voor uzelf een antwoord geeft. En dat u een antwoord geeft aan de Heer. Want aan mij een antwoord geven maakt toch niks uit. Maar aan de Heer een antwoord geven, dat maakt wel wat uit. Zie, dus mijn vertrouwen is gesteld op de Heere mijn God, zegt die Heer, hoor. Nou, ze gaan van kracht tot kracht. En ieder van hen zal verschijnen voor God en Zion. Heere God, wat een uitbundigheid. Hè? Er mag wel een beetje uitbundigheid in ons leven zijn. Als het maar werkelijkheid is. Hè? Niet vrome gedrag. Nee, echt. Dit is in het hart. Dit is een vol hart. Hè? Vol van hem. Dat is de bedoeling. Vol van het werk van de geest van God. En dat zien we hier zo. Hè? Van kracht tot kracht doorgaan. Hè? En dat is geweldig hier zo. Hè? O God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het oor, o God van Jacob. O God, ons schild. Zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven. Wat zal dat toch zijn? Hè? Eén dag. Ja. En als je denkt dat we er zijn in die voorhoven van de Heere, onze God. Die dag die gaat niet voorbij, hè, want er is geen nacht daar. Dus dat is een lange dag. Ja, een hele lange dag. Een eeuwigdurende dag. Die gaan we er echt mee maken. Ga je trouwens mee? Ja. En dat mee wil maken, moet je wel meegaan natuurlijk. Het is heel belangrijk, hè. Heel belangrijk dat hij meegaat. Hou je werkelijk van de Heer Jezus? Hebt gij mij waarlijk lief, zegt hij. Ja, wat denk je jongens? Hebt gij mij waarlijk lief? Ja, dat is de bedoeling. Oh, en daarin te groeien, daarin verder te gaan, daarin te leven, daarin te zien. Jezus Christus, hij is Heer van mijn leven. Tot verheerlijking van God de Vader. En spoedig, gaan we naar huis. Deze hele cultuur waar we nu mee te maken hebben, die wordt gereed gemaakt. De mens die wordt gereed gemaakt, nu, van hetgeen dat hij verwacht. Als u de Heer Jezus kent, wordt u gereed gemaakt om hem te ontmoeten. Ziet u er naar uit om hem te ontmoeten? Persoonlijk, oog in oog. Ja, nedervallende misschien aan zijn knieën, aan zijn voeten, knielende, ja. Maar te ontmoeten, wat een dag zal dat zijn. Degene die me verlost heeft van alle zonden, van al wat ik ben. Oh, wat een dag om die te zien. Het gaat niet lang meer duren. Nee, het gaat niet lang meer duren. Hoe dan ook. We zien uit naar die dag. Wat een dag, wat een dag. Als ik hem ontmoeten mag. O, mijn Heer Jezus. Heer, wat één dag in uw voorhoofd is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn gods te wezen. Dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Deze wereld is één grote tent van goddeloosheid. Hoe smaakt die? Verschrikking. O, geliefde. Mag ik u oproepen. Vlind. Tot de Heer Jezus. Nu. Terwijl zijn armen wijd open zijn. Om u te ontvangen. Om u te leiden. Om u te laten zien. Wat de bedoeling van het leven is. Om met hem te leven. Om te leven. In de kracht van de Heilige Geest. Om te leven. Om hem te behagen dat in alles hij de eerste is. Dat is de bedoeling van het leven. De Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Zondaren alleen. Bent u een zondaar? Dan bent u gereed om tot de Heer Jezus te komen. Kom dan nu. Buig nu de knie. En roep met de tong. Jezus Christus. Heer van mijn leven. Al mijn zonden. Aan het kruis geslagen. Dank u Heer. Dank u Heer. Voor een nieuw leven. Al de weg. Leidt mij mijn heiland. Verder hoef ik hem niks te vragen. Hij leidt al de weg. Vader, we danken u zozeer. Voor een heiland die gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat gij uw zoon daarvoor gegeven hebt. Lieve God, we kunnen alleen maar danken. We hebben niets anders te doen dan te danken. We kunnen er niets aan toevoegen. We kunnen er ook niks van afnemen. Het is waarheid. O, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Wij willen vertrouwen op de levende God. Die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Vader, we bidden dat gij zo voortdurend mensen trekt met die koorden van liefde. Dat ze mogen komen tot de voet van het kruis. En mogen weten dat Jezus Christus is Heer. En daarin en daaruit leven. Vader, we danken u voor zoveel liefde en genade. Dat gij zo uw Zoon daarvoor gegeven hebt. O, lieve Heer Jezus, we danken u dat u uzelf gegeven hebt. En zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen.